próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Nou ja zeg, zitten we potverdorie in een professionele podcaststudio. Laat de techniek ons in de steek. Dus deze aflevering is in wat mindere kwaliteit dan jullie van ons gewend zijn. Hij is opgenomen op de mobiel. Ja. Ik durf het bijna niet uit te spreken.
Nee, ik ook niet. Ik vind het gewoon gênant. Dan doe je al 14 jaar een podcast en dan klinken we ineens weer... Weet je nog, toen we begonnen met die hele lullige kleine hengelmicrofoontjes?
Ja. Zo'n idee.
Volgens mij klinkt het zelfs minder. Ja, ik hoop dat jullie bij ons blijven, want we hebben een mooi programma. Maar het is gewoon even niet anders.
Ja,
ja, nou
het,
ja.
Het zij zo. Hey, we hebben elkaar trouwens best een hele tijd niet gezien. In de tussenliggende tijd is er nog een hoogbejaarde van 91 overleden.
91? Volgens mij werd Queen Elizabeth 96.
Nee, Jean-Luc Godard.
Oh.
De bekende cineast Jean-Luc Godard, vooral bekend van natuurlijk de Franse Nouvelle Vague, die werd 91.
Voordat wij van start gaan met deze show, het is weer die tijd van het jaar. De Dutch Podcast Awards komen eraan. En wat zou het leuk zijn? Wat zou het leuk zijn om weer een nominatie binnen te slepen? Weer, we hebben het één keer eerder geflikt. Of jullie hebben het eerder geflikt, onze luisteraar. Jullie moeten ons gaan nomineren in de categorie kunst en cultuur is het volgens mij. En ja, hoe meer stemmen, hoe meer kansen maken om op die shortlist te belanden en dichter bij die prijs te kruipen. Het is misschien 10 seconden werk. Zet hem desnoods nu even op pauze. Ga naar dutchpodcastawards.nl. Vul in Movie Insiders, kunst en cultuur. Druk op de groene button. Als die niet groen is, is die misschien blauw. En dan is het gepiept. En dan zijn we misschien straks in de race voor toch een prijs die ons misschien weer kan helpen nog meer in de picture te staan.
Dat moet nog een keer gebeuren. Een prijs voor onze podcast.
Yay! Help ons, dutchpodcastawards.nl. Onze dank is enorm.
Hello everyone, my name is Ki Hui Kwan. My voice may sound familiar to you because I was in a little movie called Indiana Jones and the Temple of Doom and also Goonies. But now, everything, everywhere, all at once. You are listening to Movie Insiders. Thank you.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar deze oudste podcast van Nederland.
Een oudst klinkende podcast van Nederland.
Ja, in dit geval wel. Movie Insiders, die je kan vinden op onze site movieinsiders.nl. Je kan ons vinden via Spotify, Apple en Google. Twitter met ons @movieinside. Mijn naam is John.
En mijn naam is Guido. Good to be back. Ik was in Venetië onder meer en daar zal ik een mini-verslagje van doen later in deze aflevering. Als wij ook ons gaan buigen over het Harry Styles vehikel Don't Worry Darling. Daar was een hoop om te doen. Maar wat vinden we van de film? Daar gaat het natuurlijk vooral om.
En of jij Harry Styles gezien hebt.
Die heb ik zeker gezien. Maar ja, nou ja echt, er lagen tienermeiden 2 nachten voordat hij op de rode loper zou verschijnen. Al op van die platgedrukte kartonnen dozen te slapen om een glimp op te vangen van die gup. Maar goed, ja. Misschien is wel, hebben we een briljante nieuwe acteur erbij? Ook die vraag zal zeker worden gesteld straks in de recensie van Don't Worry Darling. Wat we ook gaan doen, is misschien wel leuk. We gaan een film recenseren die wij eerder hebben besproken in Movie Insiders. Dat is voor het eerst een primeurtje. Maar hier komen we niet onderuit. De re-release van James Cameron's smash hit Avatar.
Ja, of de re-release, want zoiets. Volgens mij is dat ik al vaak genoeg.
Ja, de aanleiding is natuurlijk ook, onder meer de leegte aan blockbusters in de bioscoop. Pathé heb ik even gebeld, jongens. Is er een reden dat jullie ook Jaws weer eens draaien? Die heb ik trouwens eindelijk voor het eerst op IMAX gezien. Dat was geweldig.
Ja.
Ja, elke kans pakken dat je Jaws kan zien natuurlijk op het grote doek. Maar ook E.T. en nog wat oude Harry Potters, geloof ik, kun je allemaal zien. Want, ja, Pathé moet die zalen zien te vullen als er geen grote films draaien. Maar de aanleiding is natuurlijk ook dat er eindelijk een vervolg in zicht is. Eind dit jaar verschijnt Avatar 2, The Way of Water.
Ja, heerlijke titel.
Wat een klote titel. Maar wat blijft er over van de grote blauwe smurfenoptocht van James Cameron? Dat ook later in deze aflevering. Ja, we gaan nog meer doen. Maar eerst eens iets heel anders. We gaan naar Japan.
Ja, in dit geval naar het filmfestival Camera Japan, dat er al is sinds 2006. Inmiddels is uitgegroeid tot het grootste Japanse filmfestival in de Benelux, met een zeer divers programma dat naast Nederlandse, maar ook wereldpremières, ze draaien wat klassiekers, anime, wat documentaires. Maar daarnaast is er dan ook nog eens aandacht in de filmhuizen waar het draait voor de Japanse cultuur en kunst, muziek, dans en eten. Het voornaamste is, dat is altijd het hoofdprogramma of het hoofdfestival, is in Rotterdam van 22 tot en met 25 september in Lantaarn Venster, het filmhuis. En dan tegenwoordig ook nog een part 2 in Amsterdam. Met volgens mij dezelfde films als in Rotterdam draaien. Dus niet dat je speciaal naar beide steden... Kan je ook doen. Als je alle films wil zien, moet je waarschijnlijk en Rotterdam en dan Amsterdam doen. Maar in Amsterdam is het nog van 29 september tot en met 2 oktober in Lab 111. En een aantal van die klassiekers in AI. En ja, wij gaan een van de titels die daar draait nu bespreken.
Baby Assassins.
Yakuza も女性にとって働きやすい環境を作らねえとな。
マジかよ、親父。
おいしくなーれ。
おいしくなーれ。
これちょっとやばいやつだな。
クザ殺しに行くの手伝って。
あ、マシンガン、マシンガン。
Ja, een van de nieuwe titels deze editie van Camera Japan is Baby Waruk Yuri Rei of Baby Assassins van de nog maar 26-jarige Yugo Sakamoto.
Oh, wauw.
Tienermeiden Chisato en Mahiro mogen er dan wel uitzien als onschuldige schoolmeisjes, maar ze blijken koelbloedige huurmoordenaars te zijn. Als ze door hun bazen worden gevraagd om samen te gaan wonen in een appartement, omdat dat komt handig uit, en dan als dekmantel gewoon doodnormaal baantje erbij te nemen in, laat even zeggen, een themacafé. We hebben het zo nog wel even over. Nou, en dan bij Chisato's baan komt zij in conflict met lokale Yakuza die daar ook een kopje koffie komen drinken.
Ja, de maffia van Japan is dat.
Yes. Nou Guido, genoten van deze maffe mix van slacker comedy en actiefilm met uitbundig geweld?
Slacker comedy?
Ja.
Wat moeten we dan nog uitleggen aan onze luisteraar wat dat is?
Ja, slackers, dat is eigenlijk al een term uit, dat is ook wel best wel een oude term.
Jaren
90. Ja, van die, de verveelde tiener die maar op de bank hangt en geen zin heeft. En nou, dat schijnt in Gen Z, of misschien de nieuwe generatie, nog wel erger te zijn. Want nu hebben ze die mobieltjes. Dus kan je al helemaal de hele dag op de bank hangen. En alleen maar op je mobiel naar TikTok of een spelletje doen of zoiets.
Ja, je hebt het over Gen Z. Het is wel grappig. Deze film zou een mooie double feature kunnen zijn met die Amerikaanse debuutfilm van Halina Rijn. Bodies, Bodies, Bodies. Heb je die inmiddels gezien?
Nee, nog niet.
En moet je zeker doen. Dat is een alleraardigste film die ook Gen Z op de hak neemt. Oftewel, de slackers van nu, die zich ook op een andere manier vervelen. Kijk, zij hebben hun mobieltjes om zich een beetje te vermaken. Maar deze twee, Mahiro en Chisato, zijn ook gewoon afgestudeerd. Ze zijn allebei afgestudeerd. En dat geeft deze gekke mix, want er zit heel veel actie in, er zit heel veel humor in. Maar het heeft ook een maatschappij-kritisch randje.
Als je het erin wil zoeken, ja.
Maar ja, ze zijn afgestudeerd. Ik denk dat het voor heel veel, ik hou de term er gewoon in, slackers van nu, misschien wel bekend voorkomt. Niet dat je humor daar wordt, maar wel dat je afgestudeerd bent en vervolgens geen aardige baan kan vinden.
Ja, en een beetje satire inderdaad over nou,
wat doe je
deze
dan?
Generatie en de volwassenwordingsproces waar er heel veel tegenaan lopen. Omdat er, nou ja, dus vanuit zichzelf zijn ze een beetje gewend aan... Ik heb geen zin en ik wil niet en dat.
Ja.
En dan, ja, je moet toch weer een volgende stap in je leven gaan nemen.
Ja, en dat is toch een aardig satirisch randje. En waarom het werkt is, het is toch net iets meer dan een geschifte actiecomedy.
Mm.
Ook vooral vanwege de geweldige actrices. Ik heb die namen niet opgeschreven.
Nou,
maar
ik heb van de eentje heb ik, maar ja, inderdaad, ze zijn allebei heerlijk. Maar die Saori Izawa, die ook eigenlijk de stuntvrouw. En
dat wist ik niet.
Dus dat is meer, je hebt eigenlijk één van de twee die doet meer vechten en de ander doet meer schieten. Meer zullen we niet verklappen, maar...
Ja, precies. En Mahiro is dan de zwijgzame van de twee?
Nee, dat is die...
Chisato.
Ja.
Dankjewel.
Ja.
Oké, okay, we
halen ze allemaal door
elkaar. Chisato is inderdaad de nogal ingetogen dame. En Mahiro is de spring in het veld. Eigenlijk uiten ze hun verveling allebei op een hele andere manier. Zij implodeert en zij explodeert.
Ja.
Maar het griezelige is, ik vond het, ik kon er steeds meer de lol van inzien, maar je gaat je ook steeds meer beseffen hoe eng dit is.
Mm.
Want de manier waarop zij met geweld omgaan, alsof het echt de normaalste zaak van de wereld is, dat heb ik eigenlijk denk ik nooit zo verbeeld gezien in een film. Je hebt altijd wel de coole gangster en het zal hem aan zijn reet roesten hoeveel slachtoffers hij of zij maakt. Maar hier is het echt, het is een wegwerpactiviteit. Mensen kapot schieten, doodmaken, omleggen. Het interesseert ze echt helemaal niks. En het gebeurt ook nog eens in een omgeving waarin ze zich geen zorgen lijken te hoeven maken om de komst van de politie. Of de grootste gevaren die op de loer liggen zijn
de Yakuza
inderdaad. Dus... En dat maffiapraktijken zich met elkaar gaan mengen. En dan wordt het link voor deze dames. Maar het is griezelig. En dat randje wordt mooi opgezocht door de regisseur. Dat is dus die Yugo Sakamoto. Ik ken dus inderdaad... Is dit zijn debuutfilm als hij nog zo jong is?
Hij heeft wel iets gedaan. Maar op dit speelfilmdebuut... dat zou ik even op moeten zoeken. Maar wat jij zegt, dat. En dat ze alleen... Dat gevoel krijg je af en toe een beetje. Alleen lol hebben. Of laten we het zo zeggen. Ze excelleren wel in hun... Laten we het even hun werk noemen. Ze zijn daar zeer bedreven in. En het, daar zit een hele hoop zwarte humor. Komt erbij kijken. Naar bijvoorbeeld ook de... Laat ik het even... De evaluatiegesprekjes met de opdrachtgever. Of zoiets. Met hun baas. Dat vond ik al hilarisch. Die dan dus ook aan hun vertelt van... jullie gaan samen in een appartement. En dan moet je... een bijbaantje. En dan komen ze in zo'n... Ik ben nog niet in Japan geweest. Maar zo'n themacafé. Waar ze dan als zo'n anime figuurtje. En miauw miauw. En dat soort...
Dat is best wel creepy. Want er zitten allemaal volwassen mannen in dat café die dan eigenlijk als een soort van kind behandeld willen worden.
Maar het droogkomische van deze twee karakters, hè, ook zeg maar, dan samen zitten te eten met zo'n hotpot en slekker en een beetje slonzig, want Chisato is dat toch, die is ook telkens de pistool weer kwijt en het magazijn van de pistool is dan meegewassen
in de wasmachine
is er gegaan.
Dus maar het lijkt wel alsof zij veel meer in hun maag zitten met klikken wij als, hoe zeg je dat, huisgenoten.
Ja.
Dan dat ze zich zorgen maken om gesnapt te worden als assassin.
Ja.
En ik denk dat dat ook een satirisch randje is van deze film. Het lijkt wel alsof ze dit ongezien kunnen en mogen doen. Dat zit hem ook in die gesprekken die ze met hun werkgever hebben. Die inderdaad ook heel droog zegt, jullie hebben het best wel goed gedaan. Maar we willen nog, jullie moeten even een bijbaantje gaan zoeken enzovoort. Dat gebeurt nou niet in een mega afgelegen locatie in een loods of zo. Maar ook gewoon in een restaurant waar iedereen lekker aan het eten is. Waar ze makkelijk iets van die gesprekken kunnen opvangen.
Ja,
ik denk dat de meerwaarde is van
je moet het allemaal niet te serieus nemen.
Nee.
Dat zeker niet.
Nee.
Plus dan,
maar het maakt het wel meer dan een geintje.
Ja. Ja, en dan moeten we de actie nog even vermelden, die ook een beetje, nou, zeker qua choreografie moet je misschien ook wel een beetje aan de John Wick-achtige actie, want die Saori Izawa, die studentvrouw, nou, zeker aan het einde leeft misschien wel het gaafste gevecht, of een goede kandidaat voor het gaafste gevecht van het jaar op. En nou, je hebt dan aan het begin en aan het eind heb je best even een lekkere actiescène en daar tussen zit eigenlijk de rest. En dat levert inderdaad ook wel weer vooral grappige situaties en leuke interacties tussen de twee actrices en dat soort dingen op. Maar je mist eigenlijk in het midden van de film nog even een geweldsuitbarsting of zo.
Maar de film doet het daar dus niet per se om. Wat ik heel gaaf vond aan de gevechtscènes is dat ze zijn heel slick om te zien. En er zit een mooie choreografie achter. Dit zijn duidelijk, dit is gewoon martial arts bijna waar je naar zit te kijken. En toch heeft het iets rommeligs. Toch heb je niet het gevoel dat je zit te kijken naar een iets te gestileerde John Wick actiefilm. Het voelt iets meer streetwise.
Ja.
Er wordt nog wel eens een vuistslag wordt nog wel eens gemist. Of er glijdt nog wel eens iemand uit. En dat maakt deze gevechten wat echter of zo. En wat pijnlijker ook. Dus ik vond heel vaak, ik riep heel vaak hardop, auw. Okay. En wanneer heb je dat nou tegenwoordig? De gunplay is fantastisch, maar vooral die hand-to-hand combat scènes zijn echt ontzettend goed gedaan. Ja. Bovengemiddeld goed.
Ja, en ik heb ook wel gelachen dan om nog één dingetje aan te stippen, is die Yakuza, die dan ook heel erg zit met van, we moeten ook met de tijd mee.
Oh ja, diversiteit.
Diversiteit. Meer vrouwen. Meer vrouwen en dat soort dingen.
Ja, en er is dan die zoon van die Yakuza-baas, die is daar pissig over, want die wil zich bewijzen als de opvolger van zijn pa. Maar die komt maar niet aan de bak. Dus je moet wel met je tijd meegaan. Of het nou in de criminaliteit is, of waar dan ook.
Blijf luisteren. Wij gaan straks een film terugspoelen die wij eerder besproken hebben. Het klinkt heel raar. Avatar van James Cameron. En we staan nog even stil. Die hebben we hier, hebben we dat helemaal aan het begin niet eens gemeld. We kregen nog een mailtje, ik weet even niet meer van wie. Maar is het niet een idee voor jullie om wat vaker bij series stil te staan?
Oh.
Ik ga ook nog even de eerste 4 afleveringen van The Lord of the Rings, The Rings of Power aanstippen. Die heb jij nog niet gezien?
Nee, nog niet aan toegekomen. Ik ben zo benieuwd wat je daarvan vindt.
Ja, jij moest dat Harry Styles knuffelen.
Wat is nou belangrijker?
Ja, inderdaad. Dus, die heb jij dan, Don't Worry Darling. En misschien nog kort even 1 of 2. Die moeten we echt naar uitkijken van Filmfestival Venetië. We zitten nog bij Camera Japan. Nou, uiteraard draait er volgens mij, dat zullen ze waarschijnlijk ieder jaar wel gehad. Want hij begint wel wat minder films te maken, Miike Takashi. Voorheen wist hij er nog wel eens 5 per jaar uit te poepen. Maar tegenwoordig, hij heeft weer een nieuwe. En dat is dan een sequel, The Great Jokai War. Guardians is dit dan. Een stukje van die score van Koji Endo. Zo terug.
Godfather had I make you an offer you can refuse. Gone with the Wind had Frankly, my dear, I don't give a damn. Jaws had You're gonna need a bigger boat. Maar ja, Avatar had I see you.
I see you.
Uit 2009 spoelen we terug. Avatar.
I have to go back into the past once more. Just once more.
You're living in the fucking past.
3,000 years of beautiful tradition from Moses to Sandy Koufax. You're goddamn right I'm living in the fucking past!
Well, this is your fault. They did not need to die. My fault they attacked me. How am I the bad guy?
Your fault!
Hey, whoa.
Your fault.
Easy, easy.
You're like a baby, making noise, don't know what to do.
Easy. Fine. Fine. If you love your little forest friends, why not let them just kill my ass? What's the thinking?
Why save you?
Yeah, why save me?
You have a strong heart. No fear. But stupid. Ignorant like a child.
2009, de begindagen nog wel een beetje van onze podcast. Dus ik had even nagekeken en ik heb ook even terug zitten luisteren uiteraard. Maar het was podcast nummer 33.
Wauw.
Echt lang geleden. En sowieso was het natuurlijk met James Cameron dat hij duurde 12 jaar na Titanic dat hij eindelijk met een nieuwe film kwam. De rest is history. En nu hebben we dus ook weer, bijna tussen de begindagen van onze podcast en nu bijna 13, 14 jaar later komt dan eindelijk, er komen 4 sequels. De eerste eind dit jaar in december, maar...
Ja, dan moet je steeds 2 jaar wachten.
Ja, zoiets.
En dan komen ze steeds in december uit. Dat is de bedoeling.
Wat vonden wij van nu? Wat vinden wij nu vanavond er?
Nou, ik was vooral benieuwd naar hoe het visueel gezien stand houdt. Want wij roepen wel vaak hier in Movie Insiders dat wij de visual effects ook in Marvel films best wel slordig vinden. Dat we het idee hebben dat het beter kan, maar dat er waarschijnlijk gezien de haast die moet worden gemaakt om de ene na de andere blockbuster eruit te poepen, dat het wordt afgeraffeld. En James Cameron staat onbekend dat hij pas zijn film... zijn filmkindje de buitenwereld ingooit.
Als het... Perfect.
Als het helemaal perfect is. En gelukkig, het ziet er nog steeds goed uit.
Ja.
Het ziet er echt ontzettend goed uit. Er is echt geen seconde zelfs dat ik dacht, oei. Ik zie een greenscreen. Als de Pandora-wereld even met de echte mensenwereld mengt of mixt. En wat mij ook enorm opviel is, en dat vond ik deze keer ook er minder geslaagd aan. Die finale veldslag duurt heel lang.
Ja.
Er zit dan echt bijna wat te veel actie in. En het is ook niet allemaal actie dat bestaat uit all en a momenten. Die all en a momenten die moeten echt komen van het grote witte doek in combinatie met 3D. Dus daar blijft sowieso wat minder over als je hem op je televisie ziet. We hebben allebei best een grote beeldbuis thuis.
Ja, maar dat was het vooral toen natuurlijk. Avatar, je zou het bijna vergeten. Dat was toen de belevenis. Het was het evenement.
Je moest erheen.
Ja, en dan dat 3D. Ook een beetje het begin van de ellende met dat 3D waar we nog steeds niet helemaal van af zijn. Maar, en dan is het uiteindelijk dus... Ja, Endgame heeft er heel even boven... Maar het is nu dus weer de meest opbrengende screensaver aller tijden. En toen waren we ook echt weggeblazen. Echt zo van wauw, vooral door dat visueel verbluffende. En dat is nu nog steeds grotendeels intact. Nou ja, het is natuurlijk in de loop der jaren wel een beetje weggeëbd, want je kent het. Je hebt het zo lang geleden als gezien. Maar dan nog, de CGI en de motion capture, was het voor die tijd zozeer vernieuwend? Niet helemaal, want Lord of the Rings met Gollum en zo deed dat natuurlijk ook al wel. Maar we hadden het toen volgens mij nog niet op deze schaal gezien. En zo geperfectioneerd die techniek. En daarin staat hij ook nog steeds wel als een huis. Gewoon het hele visuele, dat Pandora, die flora en fauna, al die details, al die kleuren. Nou had ik wel deze keer dat ik dacht van, is het allemaal niet, misschien net niet een beetje te? Is het niet net te mooi? En daardoor onrealistisch. Ja, het is ook geen realistische wereld, want het is een hele andere planeet in de toekomst. Maar daardoor zag het er af en toe net iets te veel videogame of net iets te screensaverig uit, zeg maar. Het ziet er allemaal inderdaad op een enkel pixeltje na of wat dan ook. Als je heel goed oplet. Maar dat,
het is nog steeds wel een 9.
Ja, absoluut.
Misschien wel een 9.
Maar misschien juist wel weer te geperfectioneerd. Waardoor je ook, dat had ik nu weer hoor. Ja, je geeft eigenlijk geen moer om deze personages of wat ze allemaal overkomen.
Ja, daar gaan we het zo ook nog wel over hebben. Maar om dat visuele hoofdstukje even af te maken. Wat mij deze keer opviel, is waarom het werkt en het toch meer is dan een PlayStation spelletje waar je naar zit te kijken, is het camerawerk.
Ja,
dat viel me echt op. Ja. Het lijkt wel alsof er echt iemand in oorlogsgebied af en toe moet wegduiken voor de rondvliegende kogels. Het is heel dynamisch gefilmd. En ook niet à la Lord of the Rings, die had die eeuwig zwierende, perfect glooiende camera. Maar ook af en toe bijna schokkerig en dan snelle zooms. James Cameron weet echt, dat moet je hem nageven, als geen ander hoe hij zijn actie moet framen. Ja. Hoe hij het moet gooien of graveren en in beeld moet brengen. De actie mise-en-scène is echt werkloos. Daar kunnen nog zoveel mensen eigenlijk wat van leren. Dus hebben we wat geleerd van Avatar? Nou ja, dat het inhoudelijk misschien beter moet. Maar ik vond dat camerawerk. Won ook een Oscar, geloof ik. Ja. Net als de effecten en
de production design, volgens mij.
Geloof production, dat zal inderdaad wel. Hij deed toen ook mee voor de grote prijs Best Picture. Maar werd toen verslagen door zijn ex-vrouw Catherine Bigelow met de Hurt Locker. Terecht, natuurlijk. Ja. Maar ja, het is een beetje een cliché. Maar visuele pracht en praal is uiteindelijk onvoldoende. Ik was benieuwd of ik voldoende geraakt zou worden. Het antwoord is nee. En dat ligt.
Maar dat hadden we volgens mij toen ook niet.
Of
niet echt voldoende.
Ja, maar ik dacht toen waren we vooral helemaal verbluft.
Overdonderd.
Door het visuele.
Maar waren we ook zeker. We waren best nog kritisch. Vooral dus op het script en zo.
De dialogen zijn niet al te best. Maar een Zoe Saldana als Neytiri doet het eigenlijk ook best wel heel goed. Het ligt ook niet aan haar. Het zit hem echt in de teksten. En toch ook, het spijt me, Sam Worthington, mocht je luisteren. Wat is dat nou voor acteur? Die acteur is daarna ook nooit meer echt groot geworden. Nee, hij zit wel weer in de nieuwe Avatar-delen.
James Cameron kon er natuurlijk ook niet meer omheen, want dat is je hoofdrolspeler. Maar hij was toen hot. Maar sindsdien, die Clash of the Titans en nog zo'n Titans film en nog wat... Ja,
Kidnapping Mr. Heineken, zat
in,
toch?
Ja, hij zat er nog ergens in, maar hij is niet... Dat is wel vrij opmerkelijk, maar dan heeft waarschijnlijk toch ook de rest van de grote studio's ingezien van jij mag dan wel de hoofdrol spelen in de best scorende film aller tijden, maar meestal is het alleen je stem, want speel je een blauwe smurf. En die paar scènes dat jij dan een mens speelt, zijn nou niet echt bepaald noemenswaardig.
Nee, dat is waar. Maar goed, Zoe Saldana is alleen maar te zien als blauwe smurf. En daar komen die emoties wel uit. Ja. Dus ik denk dat er toch een castingfout is gemaakt. Waar
misschien
je
door
niet meer...
dat was natuurlijk met mocap. En dat hij dan niet goed over. En wat is het? Sigourney Weaver. Dat ligt niet aan haar. Maar dan is het opeens zo'n veel jongere, beetje een soort hippie versie Avatar is hij of zo.
Maar het zit hem... het ligt aan Sam Worthington als casting. Maar het is ook niet lekker om je film te beginnen met een depressieve veteraan. Dat is gewoon... En wat ook een fout is van de film, is de voice-over. Want die kan je hartje in zijn geheel weg kunnen laten.
Voegt niks toe.
Het voegt helemaal niks toe. Het
leidt alleen maar af. Eigenlijk.
Het is een downer zelfs. Ja. Het zijn ook een beetje van die quasi hoogdravende teksten in het begin. Het is geen lekkere binnenkamer.
Nee, en hij spreekt ze inderdaad ook op een manier uit. Een beetje verveeld.
Beetje monotoon.
En dan moeten ze videolog weer
En dan hebben we Steven Lang als de bad guy. Nou ja, zodra die wordt geïntroduceerd, weet je, dat is een zo'n nukem generaal.
Ja, het wordt hier zeker qua good en bad. En dan vooral hij, Steven Lang, het zijn dan wel echt een beetje karikaturen. En de sommigen die hangen er een beetje tussenin. En dat hele, met het inheemse en dansen with Smurfs en natuurlijk dat zijn allemaal van die dingen van je ziet de film er is en zo. Oh ja, dat was inderdaad ook allemaal en het is een beetje zweverig of spiritueel of new age gehalte, dat zeiden we in toen vorige keer dan bespraken. Dat is ook een beetje achterhaalde term geworden, maar dingen over milieu en de vernietiging daarvan en alles, het zit er allemaal in, maar daar moet de film het niet van hebben. Dat zijn ook niet de dingen die je achteraf bijblijven. En nogmaals, inderdaad, die personages, het zal allemaal wel. En wat ze overkomt, het doet je allemaal niet zoveel. Kan inderdaad ook nog meespelen, omdat het overgrote deel, het zijn geen mensen. Dus dan heb je wat moeilijker er een klik mee. Ik zag nu trouwens de extended cut. Die duurt dan op een paar minuten na 3 uur. Wat een flinke zit is. Maar dan nog, de film verveelt eigenlijk nooit. Je hebt wel wat momenten dat die, zeker halverwege, zit er even wat minder actie in. En het is dan, nou, het is, je ben je nog steeds aan het verwonderen naar die hele wereld die daar geschapen heeft. En de actie, avontuur, spektakel, het entertainment. Nog steeds is het eigenlijk een soort van belevenis. Je kijkt er alleen nu, zoveel jaren later, ja, net even anders naar. Ook omdat je hem weer ziet. Wat zal de derde of de vierde keer zien. En niet voor het eerst helemaal. Wauw, wat zien we nu? En niet op een bioscoopscherm. Als je de kans hebt, zou ik zeggen, nou ja, als je hem nog nooit in de bios hebt gezien, ga hem sowieso in de bios kijken.
Zeker, want het is nog steeds samen met Gravity, die overigens ook weer gaat draaien her en der, of is gaan draaien her en der. Ga die ook zeker zien in 3D, want het zijn eigenlijk de enige twee echt mooie 3D-films, die echt gebruik maken op een intelligente manier van dat medium. Ja, ik zal niet boos worden op moi-dialogen en een moi-verhaal. Als het werkt, dan werkt het.
Titanic werkt het misschien wel beter.
Ja, dat is ook geen Kurosawa waar je naar zit te kijken. Maar het emotioneert wel. En hier voelde ik de ontroering niet. Het is hooguit dat vond ik wel een ontroerend shot. Dat vond ik de eerste keer al dat hij dan in zijn mensenlichaam naast die bed ligt. En Neytiri, die veel groter is, houdt hem in haar handen. Dat heeft iets. Maar voor de rest, nou, je moet het James Cameron nageven. Je bent echt 3 uur lang echt ergens anders. Ja. Het is wel immersive cinema, zoals je dat niet zo vaak meer ziet. Dat had je daarna, nou, met Gravity, misschien met Mad Max Fury Road, maar die echte, dat echt gebruik maken, 100% gebruik maken van het audiovisuele medium film.
Ja, dat je echt even in een compleet ander universum bent.
Echt, het ultieme escapisme. Maar nou ja, het is het net niet ultieme escapisme, want als je ook nog terugverlangt naar die wereld, of je neemt het liefdesverhaal en de tragiek van het verhaal neem je mee naar huis. Nee.
Daardoor denk ik dat we ook nu weer niet zo zitten te wachten op die sequel.
Ik ben er wel benieuwd naar. Hoe gaat hij het doen?
Ja, dat wordt zeker spannend eind dit jaar. Maar ja, nee, ik ben er wel benieuwd naar. Van, nou ja, wat ga je dan nu eindelijk 13 jaar later, heb je uit je, vooral uit je computer getoverd. Kom maar op dan, of iets. Maar ja, doordat je deze film, ik heb hem nooit echt in mijn hart gesloten of zo.
Nee, ik ook niet.
Nee. Dat heb je door
en
die personage.
Sterker nog, ik kan me niet voorstellen dat mensen dat wel hebben. Laat vooral van je horen. Stuur eens een e-mailtje naar movieinsiderspodcast@gmail.com. Als jij wel echt geraakt werd door Avatar, en het is een film die je misschien elk jaar opnieuw aanzet. Ik moet tot de conclusie komen, een klassieker verdient die titel, de klassieker status. Als er bijvoorbeeld, we maakten er al een geintje over, een legendarische quote in zit, of een scène die je altijd zal bijblijven. Daar zit niks van in, eigenlijk, bij Avatar. Wat is de culturele erfenis van Avatar? Waar hebben we het dan nog met z'n allen over? Dan hebben we het niet over de ontroering, dan hebben we het over
het visuele.
Het visuele en hoe achterlijk veel geld het heeft opgebracht.
Ja, nee, dat ja. Dus ja, klassieker, nou ja, dus op visueel vak. En daarin heeft hij de tand destijds absoluut wel doorstaan. Ja, nee, bij klassieker, nog eerder dan kom ik toch, in het geval van James Cameron, ga je dan aan Titanic denken.
Ja, zeker.
Maar kijk, ja, inderdaad, de opbrengst en noem het allemaal maar. Kijk, Avatar. Avatar, ja, hij heeft zijn plekje in de filmgeschiedenis, nou ja, deels verdiend.
Ja, eens. Ja. Ja, en als je hem dan gaat zien, zie je hem dan in de bioscoop. Wij gaan hem zeker recenseren als die uitkomt. The Way of Water. Ik zeg het nog maar eens. Heb je die andere titels ook voorbij zien komen?
Nee.
Dat is echt zo The Quest for Era en dat soort achterlands. Ja,
nou.
Ik hou mijn hart een beetje vast.
Ja, ik ben ook. Gaat dat goed komen?
Laten we even op adem komen met een stukje uit de weergeloze score. De score is fantastisch. Van wijlen componist James Horner. Blijf luisteren. We'll be right back.
Nee, over megabudgetten gesproken. Studio Amazon heeft nou meer dan 1 miljard, geloof ik, uitgegeven aan deze serie. The Lord of the Rings. The Rings of Power.
What do you call this miracle orb?
In our tongue, grey glitter. In yours, something like Mithraud.
No, it would be Mithril.
So you really did come all this way just for an Aegir?
I came because 20 years is far too long to stay away. Even for an elf.
Keep it. Talking of our friendship. Very well.
John, ik ben er nog niet aan toegekomen. Ik ben benieuwd, maar ik word ook steeds huiveriger, want de verhalen zijn wisselend. Eigenlijk hoor ik wel positieve verhalen, maar niemand is echt enthousiast.
Enkeling misschien, maar...
Ben jij die enkeling?
Nee, dat ben ik absoluut niet. We hebben nu, dat is dus 4 afleveringen gehad, dus we zijn op de helft. Nou, over die megabudgetten, dat zie je echt wel. Hè? Het is visueel verbluffend, de sets, de kostuums, de make-up. En ja, alleen daarom moet je het eigenlijk al gezien hebben.
Ziet het er beter uit dan The Hobbit? Want daar hadden we ook klachten over, omdat hij veel meer leunde op CGI en minder miniatuursets, zag het er gewoon wat minder imposant uit. Hoe is dat in deze zin?
Ja, sowieso ziet het er beter uit. Nou, ik heb er nog net niet aandachtig genoeg naar zitten kijken om te kunnen definiëren of dat die stad... Ja, het zal wel volledig uit de computer komen, want als je inderdaad een budget van 1 miljard, dan mag ik ook aannemen dat je ook de allerbeste CGI en dat soort dingen. Of dat er er zijn ook enorme sets natuurlijk. Het ziet er super gelikt uit. Even een klein beetje voor de context, het speelt dan duizenden jaren voor de avonturen van The Hobbit en The Lord of the Rings. En dit gaat dan over de opkomst van Sauron de eerste keer. Met wat bekenden die waren er toen al. Maar ook wat bekende namen. Nou, kijk, die er al, Galadriel Elrond, die zagen we ook nog. Maar dat zijn elfen, die zijn nog sterfelijk. Dus die liepen toen ook al rond. Maar ook wat bekende namen die ook in de Lord of the Rings was gevallen zijn. Als Isildur en Durin. Nou, en dan nog een hele hoop andere nieuwe personages erbij. Laat ik even een onderscheidje maken. Nou, het positieve, absoluut inderdaad het visuele. Niet alleen hoe het eruit ziet, maar ook het camerawerk. Het is allemaal, hoewel er af en toe voor mijn gevoel, zeker de laatste, wat was dat, aflevering 4? Dan begint het een beetje op te vallen van, er zit een beetje iets te veel slow motion in. Dat had wel wat minder gemogen, maar het ziet er ontzettend gelikt uit. En het acteerwerk, vooral Morfydd Clark, die Galadriel speelt. En dan de meeste van de dialogen zijn op zich eigenlijk... De dialogen zijn wel oké, zijn wel prima. Het acteerwerk ook wel. Maar het is allemaal, zowel het acteerwerk als de dialoog, het is allemaal nog een beetje statig. Een beetje houterig of zoiets. En de plot is... Momenteel nog een beetje meanderend. Het is allemaal dat. Maar dat heeft ook te maken met dat het natuurlijk het begin is van een serie die... Het zal wel 5 seizoenen uitgesmeerd worden op
zijn
minst.
Ja, maar het kan ook wel irritant zijn. Want ik hoorde wat mensen om me heen zeggen... The Lord of the Rings heeft in het begin wordt heel duidelijk gemaakt waar die filmreeks heen gaat. Namelijk die ring die moet in die vulkaan worden gepleurd. En bij The Hobbit is het ook heel duidelijk wat de missie is. En hier wordt na 3-4 afleveringen worden heel veel lijntjes uitgelegd, maar waar we nou met z'n allen heen gaan...
Geen flauw idee.
Ja, dat is dat niet heel vervelend kijken?
Ja en nee.
Game of Thrones had dat ook een beetje.
Ja, je bent... Dat moet ik dan nog wel... De prijzen weet ik niet, maar je bent wel benieuwd van... Waar gaat dat dan? Of wie is dat dan? Of dat dan. Maar... Ik weet niet, wat zou beter werken? Dat je van tevoren al weet hoe het... je weet waarschijnlijk eigenlijk dat het gaat eindigen met de Rings of Power, Sauron, die eindstrijd die we eigenlijk helemaal aan het begin van The Fellowship of the Ring zagen.
Juist.
Dat zou volgens mij in potentie het einde moeten zijn van de Rings of Power. Denk ik. Maar misschien denk ik nu te ver door. Even denken hoor, positief. Ja, de muziek is ook goed van Bear McCreary. Daar kunnen we misschien straks mee uit. En dan verder, ja, vooral de, nou ja, de haat. Het is voor mij meer haat tegen de serie dan echt liefde. Inderdaad, ik heb ook nog niet heel veel halleluja geluiden gehoord. Nou, maar de kritiek. Maar dat lijkt de laatste tijd, zeker met series, maar ook met films, alsof je nog maar... Er zijn nog maar drie dingen waar je het over mag hebben als je het over kritiek hebt. Het is of te veel, of te weinig inclusiviteit, of politiek correct. Of het wijkt te veel af van de bronmateriaal en de lore in dit geval. Ja.
En is het dan niet ook zo dat we gewoon te veel gewend zijn aan de wereld die Peter Jackson ons heeft voorgeschoteld?
Ja, dat is ook weer iets waar je... Ja,
want dat lijkt mij vooral wennen. Doet het die stijl na of heeft het toch wel een eigen stijl?
Nog niet echt. Het doet wel nog echt wel veel denken aan vooral de films. Ja, logisch, de films van Peter Jackson. En nou ja, laat ik inderdaad een beetje naar de wat meer negatieve kant gaan. En dan wat slordigheden en wat clichés. En dat je vooral merkt dat het soms wat matig geregisseerd of misschien juist overgeproduceerd is of soort dingen. Maar vooral tot nu toe, want ik zat ermee van ja, het is eigenlijk best wel oké. Het ziet er inderdaad prachtig uit. Het ligt niet zozeer aan de acteurs. Ook van de dialogen zijn wel oké. Nou ja, waar gaat dat met die plotlijntjes heen? Maar wat is het toch? Wat mis ik? Gebrek aan passie. Dat is het probleem. Vooralsnog, tot nu toe. Er zit geen passie of geen liefde in. Waar je dat bij Peter Jackson, zeker bij de originele Lord of the Rings, de eerste drie films, daar droopt dat er vanaf. Ja. De passie van heer Jackson en co. voor gewoon die wereld, dat materiaal. En hier inderdaad, er zijn een andere aantal factoren die ook niet dan meehelpen. Maar het mist vooral dat. Ja, het mist gevoel. Of dat je niet het gevoel als kijker erbij hebt van ja, deze mensen geven echt iets om de Lord of the Rings. Of om die hele lore. Of om die hele wereld.
Oei,
en dan zit je dus nu bijna op een punt dat je er naar zit te kijken van het zal allemaal wel. En ja, moet ik nou echt om deze karakters geven?
Maar het heeft net
of voldoende, komt dat nog? Of
het heeft voldoende aantrekkingskracht in ieder geval om door te kijken. Want anders heeft Amazon een gigantisch probleem natuurlijk.
Ik hoop dat niet. Ik hoop dat het wat beter. Ja, dat mensen niet afhaakt. Maar dat gevoel begon mij nu, zeker na een paar afleveringen, een beetje te begrijpen dat. Ja, het is te afstandelijk. Het is te kil of zo. Het is te geproduceerd. Het is te statig. Het is nog niet tot leven gekomen. Ik weet niet of dat hopelijk nog gaat komen, want het zou hartstikke zonde zijn. En in dat opzicht moest ik ook wat meer denken aan inderdaad de Hobbit-films van Peter Jackson. Die ook, niet zozeer dat daar de passie ontbrak.
Ze hadden wel iets plichtmatigs.
Ja, daar miste ik ook het gevoel. En dan prefereer ik misschien toch wel net deze boven de Hobbit. Maar afwachten. Ik ben nog niet enthousiast, laat ik het zo zeggen.
We komen er nog op terug, want ik wil ook mijn plasje over deze serie doen. En ik ga er zeker een keer voor zitten.
Zijn nog vier afleveringen aan te gaan. Dus over, wat is het, geloof vier weken, dan is in ieder geval seizoen 1 afgelopen.
Laten we dan nog eventjes terugkomen kort in Movie Inside. Dus op The Rings of Power. Oef, ik heb er toch minder zin in gekregen nu. Zullen wij gelijk doorgaan met een film? Want serie is leuk en aardig, maar we zitten hier voor de films. En dit is een film waar heel veel om te doen was. Nou, dan wil je hem zien toch? Don't Worry, Darling.
Welcome to the Victory Project. We're all here because we believe in the mission.
What are we doing?
Changing the world.
What are we doing?
Changing the world.
That's right.
What do you think they're really doing out there?
What do you mean? The one thing they ask of us is to stay here. Where it's safe.
Do you even know what the Victory Project actually is? Have you ever asked?
Do you?
Please. What's actually happening?
Stop it, Alice.
What if this place is dangerous? What if...
Stop it! No. Jack, it's okay. I'm curious to hear where she's going with this.
Ah, die goede oude jaren 50. Met die mooie aangeharkte perkjes. rozenstruikjes. De vrouw die 's ochtends achter haar echtgenoot aanrent. Lieverd, lieverd, je bent je broodtrommel vergeten. En dan vervolgens heel snel weer teruggaat om de kip te braden voor die avond. En daar nog even goed een stofzuiger overheen te halen. Nou, welkom in de wereld van ook Don't Worry Darling. De nieuwe film van regisseuse. En ze speelt ook een rol in deze film. Olivia Wilde. Zij deed eerder Booksmart. Die was erg leuk. Dus het is iets heel anders. Het is een, nou, laten we het houden op een thriller. Het speelt zich af in het plaatje Victory. Waar dus die sfeer die ik net beschrijf van de jaren 50.
Huisje, boompje, beestje.
Hele duidelijke man-vrouw rolverdeling. Dat heerst daar. Maar daar gaan ze nog een stapje verder. De mannen doen allemaal hetzelfde werk, maar mogen daar niet met hun vrouwen over praten. En die vrouwen leggen zich daarbij neer. Dat laatste vond ik een van de meest interessante aspecten van Don't Worry Darling. Maar het blijkt ook een van de grote plotgaten te zijn van Don't Worry Darling. Dat nooit iemand eerder dacht van, ja, maar dat accepteer ik niet. Ik wil wel weten wat mijn vent doet voor werk. Maar goed, het gaat dus eigenlijk over het stiekem terugverlangen misschien wel naar dat hele afgemeten, duidelijke, afgebakende hokjesdenken, hokjeswereldje. Maar ja, hier is natuurlijk iets aan de hand. Gelukkig is Florence Pugh, iemand die ook in Midsommar ook zo graag wilde weten wat er nou echt aan de hand was. Dat is hier ook. Zij is gelukkig getrouwd met Harry Styles. Ze hebben nog wel eens seks. En dat, nou, ze hebben geen kinderen.
Dat was ook zo'n hele ophef over. Dat er zat geloof ik al een fragment van een seconde of twee in de trailer. En heel meisjes internet ontplofte Harry Styles. Wat krijg je van een... Wat krijgen we van Harry Styles te zien?
Nou ja, Bingo, heel of, Nee, je krijgt zeker niet zijn klokkenspel te zien.
Hey, jammer. Ja, voor de meisjes.
Er zit een bescheiden Bef-scène in en een vluggetje. Dat was het. Nou. Ja, ik heb erop gelet omdat mijn AD-lezer dat ook heel graag wil weten natuurlijk. En ik was er nieuwsgierig naar, want het zou een film vol seks zijn. Nou, dat is echt, nou, daar hoef je niet voor te kijken. Maar goed, anyway, het perfecte leventje. Florence Pugh, getrouwd met Harry Styles dan in dit geval. En die ziet op een gegeven moment een vliegtuig neerstorten en denkt van, ja, ik wil... Oh my god, er zijn de passagiers gesneuveld. En vanaf dat moment gaat zij op onderzoek uit. Krijgt ze ook hallucinaties, er is iets aan de hand. Dus gaan we samen met haar als kijker het mysterie van Victory, de woongemeenschap, laat ik het zo maar noemen, ontrafelen. En dan zit er vervolgens een twist in die we niet moeten weggeven. Deze film had wel potentie, vond ik.
Maar ze slaat de plank mis.
Ja,
ik heb hem niet gezien.
Jij hebt hem inmiddels nog niet gezien.
Als ik zo afga op de kritieken en ja, de hele Harry Styles. Als die voor mijn neus zou staan, zou ik waarschijnlijk nog zoiets hebben van, wie ben jij dan? Ik ken die hele gast niet.
Nou kijk, ik vind het niet erg dat je probeert met een grote popster, dat je op die manier publiek wil trekken. En misschien zit er wel een grote ster in die jongen voor. Hij is niet slecht, hij is wel lerende of zo. Dus
het zou
zomaar kunnen dat we over een paar jaar wel enthousiast zijn over Harry Styles. Kijk, Florence Pugh is gewoon verschrikkelijk goed. Dat is een van de beste actrices van haar generatie die we hebben. En zij heeft samen met Midsommar bewezen nu, dat is de actrice die je wil hebben als je een personage nodig hebt die hysterisch wordt en achter een schokkende waarheid komt en dan flipt. Er is niemand beter die dat beter kan doen dan Florence Pugh. Wat ook heel fijn is aan deze film is dat het heel dynamisch mooi gefilmd is door niet de minste cameraman, die Matthew Libatique.
Ja.
De score is heel fijn en bijzonder van John Powell. Een tijdje niks van gehoord, dat is fijn. Maar het gaat echt in de derde acte helemaal mis. Dan wordt het een zootje. En dit is ook zo'n film dat hoe langer je erover nadenkt, hoe minder,
minder
gaten erin vallen. En iedereen die wel eens... als je een beetje films hebt gezien...
Dan voel je hem wel aankomen.
Dan voel je hem echt wel aankomen. En het is ook een beetje een... Het is zo'n twist die zichzelf interessanter vindt dan het daadwerkelijk is. Of zo. Dus het gegeven van de jaren 50 door de lens van nu. Hoe kijken we nu naar de jaren 50? En is dat stiekem iets waar vooral mannen, omdat ze de vrouwen lekker onder de duim kunnen houden, naar terugverlangen? Is een interessant concept. Maar daar moet een draai aan gegeven worden die het met terugwerkende kracht allemaal behoorlijk naar beneden haalt. Het is net geen uitglijder. Florence Pugh maakt het de moeite waard. De look en feel maakt het redelijk de moeite waard, maar je kan hem overslaan.
Ja, dat was ik ook wel een beetje van plan, tenzij ik echt even niks anders kan bedenken.
Maar in Venetië was iedereen helemaal wild vanwege Harry Styles, maar ook omdat er ontzettend veel gedoe was, want eerst zou Shia LaBeouf de hoofdrol spelen. Die werd door Olivia Wilde ontslagen, om een reden waar Shia LaBeouf het niet mee eens was. Nou, Shia LaBeouf kennende, die ging allerlei vlogs maken om te zeggen, dat is niet waar. En die ging Olivia Wilde helemaal zwart maken.
En toen heeft ze Harry Styles gecast. Daar heeft ze
nu een relatie mee. En daar zou Florence Pugh zich weer helemaal de tering aan hebben geërgerd. Omdat die de hele tijd aan het fozen waren op de set. Dat zorgde voor enorm veel oponthoud. En ik vond het leuk om in Venetië, was de wereldpremière van deze film. En waren ze allemaal op de rode loper. Nou, Florence Pugh was niet aanwezig bij de persconferentie. Ja, lekker sappig. Dan denk je iedereen van, oh, ze is er niet. Oh mijn god. Ze kwam wel op de rode loper, maar fashionably late. Mm. Er werd wel voorzichtig een knuffeltje gegeven na de standaard staande ovatie die je altijd krijgt bij een filmfestival. Of je nou...
Dat doen ze, dat boe doen ze. Dat...
Nee, dat is meer een kan-ding.
Oké. Okay.
Ja, een kan heb je boe geroep.
Of applaus.
Ja, of applaus. En in Venetië heb je alleen maar staande ovaties. Ah, okay. Maar goed, zelden werd een film zo geplaagd tussen aanhalingstekens. Het komt de film ook alweer goed uit, denk ik.
Ja, dan is die meer.
Bad publicity
nieuws,
is ook publicity. Maar er was zelden zoveel, lang geleden dat ik... Ik kan herinneren dat zoveel gedoe was op de set of dat het achter de schermen verhaal interessanter is dan de film.
Nou, oké. Maar wat zag je op Venetië waar we echt absoluut naar uit moeten kijken? Stip er eens even één of twee aan die...
Ja, nou ja, goed.
Oh, daar moeten we...
Nou, waar ik het heel graag met jou over wil hebben, maar dat gaat niet gebeuren, omdat jij die waarschijnlijk met Jasper gaat bespreken in de volgende podcast, is Blond over het leven van Marilyn Monroe.
Mm-hmm.
Dat is de nieuwe film van Andrew Dominik en ik vond hem geweldig. Maar hij valt niet bij iedereen in de smaak. Ook op Rotten Tomatoes staat hij zo rond de 60%, geloof ik. Hij schommelt behoorlijk. Daar kun je echt een goede discussie over voeren. Maar ik vond hem prachtig. Ja, ik heb hem gewoon eigenlijk in een gulle bui 5 sterren gegeven. Ik was ook onder de indruk, maar ook dat is een leuke discussie, omdat ook daar de meningen over verdeeld zijn, is The Whale van Darren Aronofsky.
Maar zijn films zijn de meningen altijd wel redelijk verdeeld geweest.
Requiem for a Dream,
Noah en Mother.
Mother. Die werd gemengd ontzettend ook. Maar het mooie van The Whale is dat de comeback is van Brendan Fraser, die in de jaren 90, vooral begin 2000, echt een grote... naam was. Een posterboy, de Mummy, maar ook George of the Jungle, Bedazzled, met Elizabeth Hurley. Die man heeft heel veel meegemaakt in zijn privéleven en speelt dan vervolgens in zijn comebackrol een man van 250 kilo. Nou, dat doet het goed bij de Oscars, zeggen we dan meteen al. Hè? Die film hoef je eigenlijk niet te zien en dan kun je al raden, oh, Oscar goud gloort. Maar hij is echt indrukwekkend.
Ja.
Wat je ook van de film vindt, echt zo'n één locatiefilm. Hij speelt een morbide obesitas patiënt, een docent Engels, die ooit zijn vrouw en kind heeft verlaten omdat hij een relatie kreeg met een van zijn mannelijke studenten. En nu hij het einde voelt naderen, wil hij alsnog klikken met zijn dochter.
Speelt door die Sadie Sink uit Stranger Things.
Ja, en die is goed. Oh, ja. Zij is wel echt ook wel een van de talentjes uit Stranger Things. Je zou hooguit kunnen zeggen dat zij... hetzelfde personage speelt uit Stranger Things. Maar nou, dat is haar vergeven. Die zou ook zomaar een Oscar-nominatie kunnen krijgen. Dus The Whale vond ik de moeite waard.
En dan misschien, want daar verbaasde ik me dus over, dat nog niet eerder is gebeurd. Maar ja, misschien een Oscar-nominatie voor Colin Farrell. Voor The Banshees of Inisherin.
Nou ja, dat is een film die we in de gaten moeten houden als je een beetje van Oscar-watching houdt.
Hij zou oorspronkelijk vrij snel hier in Nederland al uitkomen, maar hij is verzet naar begin volgend jaar.
Begin volgend jaar. Hij is ook in Toronto goed ontvangen. En dit is zo'n film die op het festival door iedereen hoog werd gewaardeerd. Dus er was bijna geen discussie over. Iedereen genoot van The Banshees of Inisherin.
De nieuwe film van Martin McDonagh, die in Bruges, maar vooral 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Ja, zeker. En deze film is wat abstracter. Het speelt zich af op Ierland, ten tijde van de grote Ierse burgeroorlog, die zich dan aan de overkant van het eiland afspeelt, waar de hele film ons zien voltrekken. Dus ze zien in de verte steeds de oorlog gaan. Dus dat is een mooie metafoor. Maar het verhaal is heel simpel. Het gaat over Colin Farrell. Die gaat naar zijn beste vriend toe. Gespeeld door Brendan Gleeson. En die zegt van de een op de andere dag, ik wil jouw vriendje niet meer zijn. Mm. En dat was het eigenlijk. Mm. Vanaf daar ontvouwt zich het verhaal, het drama van een man die zegt, ja, ik heb wel wat beters te doen dan met jou in de kroeg hangen. Ik wil nog wat van mijn leven maken en daar heb ik jou helemaal niet bij nodig. Maar Colin Farrell, ja, won heel onverwacht beste acteur. Iedereen dacht dat hij dus naar Brendan Fraser zou gaan voor The Whale. Dat zou mij niks verbazen. Dit is ook een beetje, hij is geweldig hoor, maar dat is ook een beetje de categorie. Colin Farrell is zo'n altijd gewaardeerde acteur.
Gaat al lang mee, maar hij is nog niet eens zo heel oud eigenlijk.
Hij is niet zo heel oud, maar hij is ook nog nooit genomineerd geweest voor een Oscar.
Nee, daarom. Dus dat zou, dat daar verbaas ik me over van, dat moet wel een keertje gebeuren dan. Ik moet er veel meer zien of het terecht is, maar... En Brendan Fraser, dat zou... überhaupt is dat een gillen. Brendan Fraser met een Oscar of nominatie.
Ja, dat zou helemaal een gillen zijn. Nou, ik heb heel veel mooie films gezien, maar hier hou ik het even bij. Ik zag een hele mooie film uit Frankrijk, Saint-Omer. Die vond ik heel erg mooi. Ik zag de nieuwe van Jafar Panahi. Die is heel erg mooi.
De meeste van die titels moeten we voorlopig even op wachten. Ja. Ik geloof dat de eerste... van de titels die hier de bioscoop haalt, is The Sun van Florian Zeller.
Ja, die heb ik ook inmiddels gezien. Dat is dus de spiritueel opvolger van The Father. Anthony Hopkins heeft een bijrol in deze film, maar het vertelt een heel ander verhaal. Heb ik wel een mening over?
Ja, daar zijn de meningen ook wel een beetje over verdeeld. Maar die komt een maand of twee of zoiets. Nou, die gaan we in ieder geval dit jaar nog zien en bespreken.
Als ik heel kort nog even mag zeggen dat het Nederlands Filmfestival is begonnen, als je deze podcast luistert, in Utrecht.
Naast, je moet dus in Rotterdam zijn voor Camera Japan.
Ja, en in Utrecht voor... Nou ja, wat Utrecht wel slim doet, is als er een film op dat filmfestival in première gaat, draait hij alleen die bewuste avond, ook in wat andere bioscopen elders in het land. Dat is wel een...
Ja, met verwoord.
Zoals het geval is met bijvoorbeeld Zee van Tijd. En dat is de openingsfilm. En dat is ook gelijk de meest emotioneel loodzware film van het jaar. Want het gaat over een echtpaar, waar gebeurt verhaal, echtpaar dat op zeiljacht gaat met hun 5-jarig zoontje die verdrinkt. En dan is het een rouwverwerkingsdrama met een twist. Ja, een beetje. Dus ze worden op jonge leeftijd gespeeld door Sally Harmsen en Reinoud Scholten van Aschat. En we zien ze een latere leeftijd terug in de lichamen van Elsie de Brouw. Altijd een geweldige actrice. Echt zo'n onderschatte Nederlandse actrice. En vader Gijs Scholten van Aschat. Dus dat is wel leuk. Ja. Voortreffelijk acteerwerk. Ik kon precies raden waar het waar gebeurde verhaal ophield en wat erbij bedacht is. Ja. En dat is een beetje problematisch. Maar ik was ook ontroerd, al zou dat ook kunnen komen door het enorme slaapgebrek dat ik tegenwoordig heb met een baby in huis. En het feit dat het gaat over een sterfgeval van een kind. En als je net vader bent, dan komt dat misschien wat harder binnen. Ik vond het geen volmaakte film, maar dit is wel, je mag het wel een bescheiden masterclass in acteren noemen. Het is overigens de terugkeer naar de filmwereld van Teu Boermans. Dat is vooral in de theaterwereld een hele grote naam. Die won ooit eens een zooitje gouden kalveren voor de film Duizend Rozen. En dat was in de jaren 90 en die is toen heel lang... hij is mede verantwoordelijk voor die Soldaat van Oranje musical. Die waarschijnlijk in over 130 jaar nog steeds in prolongatie is. De terugkeer van Teu Boermans in een ontroerende film. Zee van Tijd.
Even kijken hoor, de eerstvolgende podcast, voor zo goed als duidelijk is, ik en Jasper, we doen dan in ieder geval Blond, die verschijnt op Netflix. Hij krijgt geen bioscoop-release.
In Amerika wel, maar dat heeft dan weer te maken om in de Oscar-spotlights te komen.
En hier komt hij wel rechtstreeks op Netflix uit. En een andere titel die ook op Venetië draaide, Athena...
Ja, ik weet er niet zo heel veel van.
Ik ook niet.
Hoor ik goede van.
Een Franse film, dat weet ik dan nog net wel. Die komt ook uit op Netflix, ergens deze week of zo iets. Dus keer snel terug naar onze podcast, die je kan vinden op onze site, movieinsiders.nl. Via Spotify, Apple Music of Apple, hoe heet dat tegenwoordig weer, weet ik niet meer, Google Podcasts. En we zitten op Facebook, Twitter, Instagram, @movieinsiders. En als je een lang verhaal kwijt wil, kan dat via movieinsiderspodcast@gmail.com. Oh ja, eruit met de muziek van The Lord of the Rings.
Ja, ik heb begrepen, ja, The Rings of Power. Ik heb begrepen dat Howard Shore, die natuurlijk de muziek deed van The Lord of the Rings en de Hobbit trilogie.
Die heeft de main theme, waar de opening credits.
En dan de rest van de score is van Bear McCreary. En dat die kennen zo... we vooral van Outlander.
Ja.
Dit is mooie muziek van de serie Outlander.
Die nou weer?
Ja, Ten Cloverfield Lane, Godzilla, heeft een keer een Godzilla film gedaan. Okay.
Ja, nou, laten we dan iets van hem. Ja. Ja, dat is wel zo aardig. He, Howard Shore die componeert één stukje muziek van anderhalve minuut voor die meentie. Die Bear McCreary doet de hele rest van de serie.
Ja, en die krijgt dan het grootst mogelijke podium in Movie Insiders. Ja. Nee, die gaat dan naar Bear McCreary,
okay,
toch?
Oké, ja, vooruit. Een stukje score uit The Rings of Power. Tot de volgende keer.
Tot snel.
He is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama.
Huh?
It is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.